Goedemorgen. Ik moet deze even omdraaien. Ik lees van links naar rechts. Deze ochtend wil ik het hebben over... over angst. En het komt omdat ik in Genesis 3 aan het lezen was. En de reden dat ik Genesis 3 aan het lezen was, was omdat ik de afgelopen weken veel bezig ben geweest met wat er allemaal gebeurt in de Pinksterbeweging in Amerika. Ik heb er vast wel wat over meegekregen. En, ja, de verhalen van misbruik van positie of het faken van profetie. En dat is ook voorgekomen bij mensen waar ik tegenop heb gekeken. En ik was daarover aan het nadenken. En ik dacht van, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kunnen we zo misleid worden? En ik zat te denken, ja, in het meest optimistische geval zijn de mensen die goed begonnen, vol passie voor Jezus. En onderweg zijn ze ergens, hebben zichzelf misleid of zijn ze misleid. Of in het ergste geval... zijn deze mensen met slechte bedoelingen de Pinksterbeweging binnengestapt en hebben ze vele weten te misleiden. En daardoor kwam de vraag bij mij naar boven, ja, maar hoe is dat dan bij mezelf? Hoe voorkom ik dat ik mezelf misleid? Of hoe voorkom ik dat ik misleid word? En daarom moest ik denken aan Genesis 3. Want daar lezen we de eerste misleiding in de Bijbel. En nu gaat de preek dus niet per se over misleiding, maar over angst. Dat eigenlijk eraan ten grondslag ligt, wat eronder zit, wat een aanleiding kan zijn. En nu denk je misschien aan Genesis 3, hoe kom je bij angst? Want als we Genesis 3 eraan denken, dan denken we aan de zondeval. Yes. En vandaag wil ik even een andere bril opzetten om naar dit verhaal te kijken. En niet als een eenmalige gebeurtenis, maar wel als een spiegel om naar onszelf te kijken. Maar voordat we Genesis 3 erbij kunnen pakken, moeten we eerst Genesis 2 lezen. Want Genesis 2, 3 en 4, die horen bij elkaar. En als het goed is, heb ik die hier op het scherm. De Heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En wat je eigenlijk zou hiervan uit kan halen, deze tekst leert ons iets over hoe we mens zijn in Gods wereld. En dan mag je naar de volgende slide. We hebben een roeping als mensen. Om over de aarde, om de tuin te bewerken en erover te waken. We hebben vrijheid en ruimte gekregen van God. Van alle bomen mag je eten. En God stelt ook een grens, een verbod. Maar je mag niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Ik heb dit mooie plaatje erbij gemaakt. Ik weet niet waarom het een driehoek is. Dat kan ik me niet meer herinneren. Maar ik denk dat als we naar ons mens zijn kijken, als we ons houden aan onze roeping, daar niet buiten gaan, als we onze vrijheid gebruiken, maar daar niet buiten gaan en onze grens, het gebod van God, ons daaraan houden, dan bevinden we eigenlijk ons in een soort van bedekking van God. Dit is mens zijn, hoe God het bedoeld heeft. En met dit in ons achterhoofd wil ik graag Genesis 3 lezen. Van alle in het wild levende dieren die de Heer God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, om ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Maar jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte er een paar vruchten van. Ook gaf ze wat aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen gingen beide hun ogen open. En ze merkten dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladen aan elkaar. En maakten er lendenschorten van. Dus wat probeert de slang hier te doen? Nou, de slang die zaait twijfel over Gods goedheid. Met het doel om de mens eigenlijk de indruk te geven dat God iets van ze achterhoudt. Hij verandert die vrijheid, die ruimte die gegeven is. Van alle bomen mag je eten. Verandert die in een gevoel van gebrek. Ja, maar waarom geeft God dat, die kennis van goed en kwaad dan niet aan mij? Kan ik God wel vertrouwen? Heeft God wel echt het beste met mij voor? En er ontstaat eigenlijk een vorm van angst en onzekerheid. En wat doen Adam en Eva als reactie op die angst? Ze gaan die grens over en ze grijpen... ze grijpen naar die wijsheid die God, die niet voor hun bedoeld was. Want God had gezegd, van alle bomen behalve de boom van kennis van goed en kwaad. En ze denken dat ze met die extra wijsheid grip kunnen krijgen op de wereld. En dat ze dan als God kunnen zijn. Dus dan kan God ook niks meer voor je achterhouden. En misschien herken je dat als dan gevoel wel. Het gevoel dat je denkt, als ik dit nou eenmaal heb, als ik die zekerheid heb, of die kennis, of die positie, of dat antwoord, dan komt alles goed, dan verandert mijn wereld. Dan heb ik eindelijk grip op mijn leven. Maar zodra je het hebt, dan verschuift de angst gewoon naar het volgende ding. Het lost het probleem niet op. Het verplaatst zich alleen. En zo ook met Adam en Eva. Ze eten van de vrucht. En het leidt niet tot de veiligheid die ze dachten. Het leidt juist tot meer angst. Ze beseffen hoe kwetsbaar ze zijn. Maar in plaats van met die kwetsbaarheid naar God toe te gaan, bedekken ze zichzelf. En misschien is dat ook wel een herkenbare situatie. Je gaat een grens over, maar in plaats van toe te geven, probeer je het goed te praten voor jezelf. Of voor anderen. Eigenlijk bedek je jezelf. En dit verhaal uit Genesis 3 laat zien dat wijsheid of kennis die volledig in de handen van mensen is, en we noemen dat autonomie, altijd leidt tot afzondering van God en uiteindelijk tot de dood. En dit patroon zien we eigenlijk in zoveel Bijbelverhalen terug. En ik wilde vanochtend nog twee bijpakken. En omdat we drie kanten van het driehoek hebben, heb ik ook drie verhalen waarbij dit misgaat. En het eerste verhaal is van koning Saul in Samuel 13. Saul is net een jaar of twee koning van Israël. En hij heeft tot taak gekregen, de roeping gekregen om de Filistijnen uit het land te verdrijven. Echter gaat dat niet helemaal zoals verwacht. Er is tegenslag en de Israëlieten die worden teruggedreven en ze zijn bang. Maar Samuel had tegen Saul gezegd, je moet op mij wachten. Over 7 dagen, dan kom ik bij Gilgal En dan brengen we een brand, een vredeoffer. En dan zal je verder horen wat je moet gaan doen. Dus laten we even kijken naar die driehoek. Dat is de volgende dia. Dus Sauls roeping is zijn koningschap. En de vrijheid die hij heeft is alles binnen wat onder de taak van een koning valt. Maar er is ook een grens. God heeft de grens gesteld op dit moment voor hem. En dat is, je moet op Samuel wachten. En dan pas zul je horen wat je moet doen. Maar dan gaan we lezen in Samuel 13. Saul wachtte daar 7 dagen op Samuel, zoals de afspraak was. Maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten. Toen beval Saul, breng mij de dieren voor de brandoffer en de vredeoffers. En hij droeg zelf een brandoffer op. Dus je ziet hier, Saul die wordt bang. Zijn soldaten die lopen weg. Hoe kan je nou de Filistijnen verslaan als je geen soldaten meer hebt? Waarom, misschien denkt Saul wel, ja, waarom moet ik nou wachten op Samuel? En die grens die God aan hem gegeven had, die lijkt nu opeens het succes van zijn roeping soort van in de weg te zitten. En in plaats van op Samuel te wachten, besluit hij zelf een offer te brengen. Hij probeert de controle, de grip te krijgen op die situatie. Door de grens over te gaan die God gesteld heeft. En niet alleen, misschien kan hij nog een keer terug naar de driehoek. Niet alleen de grens van het gebod dat God hem had gegeven, je moet wachten, maar ook de grens van de roeping. Omdat hij is koning, hij mag helemaal geen offers brengen. Hij is geen priester of hij is geen profeet. Dan gaan we naar de volgende. Yes. Oh, ja, eentje terug. Yes. En dan komt Samuel toch opdagen. Net nadat Saul het offer heeft gebracht. Dan zegt Samuel, wat heeft u gedaan? Saul antwoordt, ja, wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten hem in de steek begonnen te laten toen u niet op de afgesproken tijd kwam. De Filistijnen liggen al in Michmas. En ik dacht bij mezelf, nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen, zonder dat ik de Heer mild heb gestemd. En toen heb ik het erop gewaagd en zelf het brandoffer gebracht. Saul probeert zichzelf hier ook te bedekken. Hij probeert er zelfs nog een, ja, misschien wel een soort van theologisch verdedigen. Ja, je kan toch niet ten tijde strekken zonder dat je God mild hebt gestemd? God wil toch een offer? Offers zijn toch niet verkeerd? Maar ook hier zien we dat het grijpen naar controle en proberen te beheersen van de situatie buiten de grenzen die God gesteld heeft, leidt tot afzondering en de dood. Want dit is het moment waarop Samuel zegt dat Saul niet meer koning zal zijn. Dat zijn koningschap, zijn roeping aan iemand anders gegeven wordt. En misschien is dit ook een herkenbare situatie. Dat je eigenlijk moet wachten op iets. Dat je weet, God heeft iets aan me beloofd, maar dat is nog niet voor nu. Dat je geduld moet hebben, maar het duurt te lang. Je hebt het gevoel dat als je nu niet iets doet, dat dan alles in de soep loopt. Een laatste voorbeeld wat ik daarbij wil pakken is de gelijkenis van de talenten. Dat staat in Matteüs 25. Jezus vertelt deze gelijkenis over een heer die op reis gaat. En hij roept zijn dienaren bij zich. En hij geeft het geld dat hij bezat aan hen in beheer. En aan één van de vijf gaf hij. En aan één gaf hij 5 talent. En een ander 2. En een ander nog 1. En ieder naar wat hij aankon. En toen vertrok hij. En we weten wat de man van de 1 talent doet. Hij stopt het talent in de grond. En als we dan even een dia teruggaan naar de driehoek. Dus deze dienaar heeft ook een roeping. God heeft hem precies gegeven. Hij moet zorgen voor het talent. En daar wat mee doen. Hij heeft vrijheid gekregen om daar wat mee te doen. En God, zijn heer, die heeft vertrouwen in hem gelegd. Want hij heeft precies gekregen naar wat hij aankon. En dan komt zijn heer terug. En die dienaar die gaat naar hem toe. En die zegt, nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, heer, ik wist dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talenten te begraven. Uw talenten begraven, alstublieft. Hier hebt u het terug. Ook hier zien we dat de dienaar niet vertrouwt op wat zijn heer in hem ziet. En hij laat zich leiden door onzekerheid. Hij probeert de situatie echt te beheersen door zijn talent in de grond te stoppen. Als ik het maar begraaf, dan blijft alles zoals het is. En dan wil ik de volledige controle over het resultaat. Misschien is dat ook een herkenbare situatie. Proberen wij soms grip te krijgen op het leven om gewoon niets te doen. Door het veilig weg te stoppen. Als ik het begraaf, dan blijft alles hetzelfde. Omdat we niet, door het veilig weg te stoppen, we niet hoeven te riskeren. Niet kwetsbaar te hoeven zijn. En ook hier zien we dat de dienaar zichzelf probeert te bedekken. Hij valt het karakter van zijn heer aan. Nou, ik weet hoe u bent. En ook hier, in deze gelijkenis, laat die beheersing, die controle, leidt tot de afzondering en de dood. En deze drie verhalen, en zoals ik al eerder zei, zoveel verhalen in de Bijbel. En misschien in je eigen leven laten we het patroon zien. Dat het ontzettend moeilijk is voor ons, als we angstig zijn, als we bang zijn, om gewoon mens te zijn in Gods wereld. Vaak willen we zelf de plek van God gaan zitten en de volledige controle pakken. Maar er is 1 persoon die dat niet deed. En dat is Jezus. Hij is het perfecte voorbeeld van wat het betekent om werkelijk mens te zijn in Gods wereld. Dat zien we in Matteüs 26. In de tuin van Gethsemane. In de tuin. Hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen, ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder. Hij liet zich voorover vallen op de grond en bad, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. In de tuin van Gethsemane is Jezus angstiger dan wie dan ook. Angstiger dan Adam, angstiger dan Saul, angstiger dan die dienaar, angstiger dan wij ooit zijn geweest. En als er iemand een reden had om te willen beheersen, om de controle te pakken, dan was Jezus het wel. Hij zag zijn lijden aankomen, de soldaten die hem komen halen, zijn vrienden laten hem in de steek. Hij smeekt God, is er een andere weg? Hij had het kunnen doen. Hè? Hij had legioenen engelen kunnen roepen. Hij had de situatie kunnen beheersen. Maar Jezus kiest voor iets anders. Hij kiest ervoor om te vertrouwen in de goedheid van zijn Vader. Niet mijn wil, maar uw wil. En hij laat de uitkomst van zijn leven volledig over aan de Vader. En ondanks dat hij daar dan naakt en onbedekt aan het kruis hangt, is hij volledig bedekt door de goedheid van zijn Vader. Misleiding begint altijd waar de angst regeert. We denken dat we Gods plan moeten helpen. We denken dat we ons imago moeten redden. Met vijgenbladeren van mooie woorden of geestelijk succes. Maar het is niet onchristelijk om angst te hebben, om bang te zijn. Om te willen dat het anders zou gaan. Maar wat doen we als we angst ervaren, als we bang zijn? Grijpen we naar die controle buiten de grenzen die God ons gegeven heeft? Zoals Adam en Eva. Of vallen we op onze knieën zoals Jezus? En dit is de spiegel die ik mezelf vandaag voorhoud. En ook jullie. Durf ik mens te zijn in Gods wereld? Vertrouw je op Gods goedheid als het gaat om je roeping? Vertrouw je op Gods goedheid in de vrijheid die je krijgt? Vertrouw je op Gods goedheid bij de grenzen die hij aan je geeft? We gaan bidden. Goede Vader. We belijden dat we zo vaak graag uw plaats willen innemen. Te denken dat wij het misschien wel beter willen. Of ze denken, als dit maar gebeurt, dan komt alles goed. We denken dat ze het soms beter weten dan u. En, dank u wel voor uw zoon, voor Jezus. Die zijn leven volledig in uw hand legde. Heer, wilt u met uw Heilige Geest in ons werken, Heer, dat we zijn voorbeeld mogen volgen. Volledig op mogen vertrouwen dat u goed bent. Heer, en als die momenten daar zijn waar we ons angstig voelen, bang voelen. Heer, dat we dan gewoon mens mogen zijn. Een mens dat ons leven in uw hand legt. Dat we niet grijpen naar macht die, of proberen te grijpen naar macht of kennis of wijsheid of wat dan ook. Die u niet aan ons gegeven heeft. Die niet binnen uw bedekking valt. Wilt u ons helpen zijn? Wilt u ons helpen ons te bewegen binnen uw grenzen, binnen uw bedekking?